Goedemorgen, beste vrienden, broeders, zusters. Ik wil vanmorgen met u nadenken over het onderwerp geestelijke onschendbaarheid. Ik wil eerst even zeggen hoe ik daartoe gekomen ben om dit onderwerp met u door te nemen. Een tijd geleden, en dat zult u zich toch vast herinneren, was er een beetje tumult tussen Nederland en Rusland, omdat er een diplomaat in Den Haag buiten zijn boekje was gegaan. Tenminste, dat kwam zo over bij ons in Nederland. Hij was handtastelijk geweest naar zijn kinderen. Zijn kinderen waren misschien ook wel bezig geweest om het plafond naar beneden te halen, dat weten we niet. Hij heeft geen brief rondgestuurd, maar hij heeft zijn handen laten wapperen. En daar werd hij voor op het matje geroepen. Hij had gereden met alcohol achter het stuur en ook zijn vrouw. In ieder geval, u weet vast nog dat op een gegeven ogenblik de politie eraan te pas gekomen is. En hij werd in de kraag gegrepen, om het zo te zeggen. Dat heeft heel veel losgemaakt, niet alleen bij ons in Nederland, dat zulke mensen zoiets doen, ambassadeurs van Rusland, die zich zo misdragen, die zich niet houden aan de wet. Nou, toen werd dat natuurlijk in Rusland bekend en Poetin zelf heeft zich daarmee bemoeid en heeft eigenlijk gezegd, wat doen jullie Nederlanders met onderdanen van Rusland? Deze man is politiek onschendbaar, dus blijf van hem af. En als je wel een reden hebt om hem aan te pakken, dan moet je daar van goede huizen komen en zul je dat goed moeten onderbouwen. En toen dacht ik aan het feit dat wij ons heel gemakkelijk en graag ambassadeurs van de Heer Jezus Christus willen noemen. En dat wij in een wereld leven die God vijandig is. En als ambassadeurs dienen wij ons te houden aan datgene waar wij ook verantwoordelijk voor zijn. Wij vertegenwoordigen een land. Wij vertegenwoordigen het koninkrijk van God. Wij vertegenwoordigen God zelf in deze wereld als kind van God. En toen dacht ik, ja, deze man die verschool zich onmiddellijk achter het feit dat hij politiek onschendbaar is. En toen kwam bij mij de gedachte op, zijn wij er wel van overtuigd als ambassadeurs van Jezus Christus, dat wij eigenlijk ook geestelijk onschendbaar zijn. En tegelijkertijd dat ik dat dacht, kwam ook bij mij de gedachte op, durven wij wel dat te zeggen? Durft u wel als gewoon mens, wat zo vaak faalt, te zeggen, ik heb van de Heere God, door Jezus Christus, een geestelijke onschendbaarheid ontvangen? En als je zegt, ja, dat mag ik mij toe-eigenen, dan heeft dat een consequentie in je leven. En als je misschien over een grens heen moet gaan, en toen we dat kinderliedje zongen, je mag er zijn, is dat misschien juist wel voor u. Jij die zo vaak denkt aan je eigen kleinheid, aan je eigen falen, het falen en de kleinheid wat uitvergroot wordt door de tegenstander van God in jouw leven, die dan tegen jou zegt, durf jij te zeggen dat je geestelijk onschendbaar bent? Nee. Dan moet er nog heel wat gebeuren in je leven. Dan zul je nog meer kennis moeten hebben. En dan zal je karakter moeten veranderen. En wat fluistert hij ons allemaal in de oren. En lieve mensen, vanmorgen wil ik graag met jullie, wij als ambassadeurs, en als u dat nog niet bent, dan wordt u door de Heere God zelf opgeroepen om ook ambassadeur te worden in deze wereld. Want het is fantastisch om een ambassadeur, een diplomaat van Jezus Christus te zijn. om je te mogen noemen naar de naam van de heilige God. Ik ben een kind van God. Hij is heilig. En als je zegt, ik ben een kind van God, dan betekent dat dat je dan ook mag zeggen in alle vrijmoedigheid tegen de mensen in de omgeving, tegen de machten in de lucht, tegen de boze die je aanvalt. Ik ben een kind van God. En daar gaat het mee om vanmorgen, als u dat vasthoudt. Misschien is het vanmorgen wel een beetje vast voedsel. Dat zou best eens kunnen. Want we houden wel van melk. Maar altijd melk is niet goed. Je moet soms ook op datgene wat de Bijbel ons leert, kauwen, nadenken, begrijpen. We zitten hier niet voor onszelf. Denken we misschien wel. Wij hier met elkaar zijn de gemeente van Jezus Christus. Wij zijn hier bij elkaar om onderwezen te worden door de Heer van de gemeente. En daarom, en dat is toch fantastisch, we hebben gezongen, lied wat ik overigens moeilijk mee heb, dat de Heer welkom is. Nee mensen, God is hier en hij zegt, jullie zijn welkom. Mensen die ik tot mijn kinderen maak. En ik wil jullie onderwijzen. Hij heeft ons iets te zeggen. En ik begrijp best waar zo'n lied vandaan komt. Maar we zouden eigenlijk moeten veranderen. Niet Jezus is welkom. Wij zijn welkom. Het is zijn gemeente. En wij komen binnen. Wij hebben misschien een week achter de rug waarvan we moeten zeggen, met falen en met vallen en opstaan, ik ben toch een kind van God. Misschien denk je wel met heel veel schroom terug aan het feit dat je weer zo tekortgeschoten bent. De Heer zegt, ook al schiet je tekort, welkom, want ik hou van je. Ik ken jou. Ik ben jouw Heer, jouw heiland. En daar wil ik nou vanmorgen met u over nadenken. Ik vind het fijn. Dan wil ik even zeggen, een hele rust voor mij, dat ik begrepen heb dat hier in deze gemeente er ruimte is, tijd is om het woord van God uit te leggen. Dus dat ga ik dan ook doen. Ik neem daar ruim tijd voor. Neemt u maar een pepermuntje en zo. En ga maar eens rustig even luisteren. Dan kun je eens even rustig. Want misschien wilt u wel een pepermuntje geven aan uw buurman. Doe dat maar rustig. Toen ik jonger was, maakte ik een grapje. Als ze dan zo heel voorzichtig, want de spreker mocht het niet zien, een pepermuntje doorgaf, hield ik dat in de gaten. En zo gauw ze het pepermuntje omhoog deden, keek ik even. En dan ging die hand weer naar beneden. Ja, wat dat betreft heb ik wel eens mensen in verlegenheid gebracht. Maar u mag rustig een pepermuntje nemen hoor. Als het er maar om gaat dat u rustig zit en je goed luistert, laat al die dingen die je bezighouden maar eens even van je afvallen. Want het woord van God voor ons is krachtig en levend. En daarom, ik ga met u lezen 1 Korinthe hoofdstuk 1, de eerste 9 versen. Het is een brief die Paulus geschreven heeft aan de gemeente van Korinthe. En als je de gemeente van Korinthe kent, als je die brief bestudeerd hebt, dan is het zo verbazingwekkend dat Paulus in het begin van zijn schrijven zo begint. Luister, van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God en van onze broeder Sosthenes, aan de gemeente van God in Korinthe, geheiligd door Christus Jezus, aan hen die zijn geroepen om zijn heiligen te zijn, en aan allen die de naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen, waar dan ook, bij hen en bij ons. Genade zij u, en vrede van God onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. Om hem bent u in elk, door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is. En hierdoor ontbreekt het u, terwijl u op de komst van onze Heere Jezus Christus wacht, aan geen enkele gave van de Geest. Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen bij de dag op de dag van onze Heere Jezus Christus. God door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw. Eerst even hier, heel kort, voordat ik het volgende gedeelte lees. Paulus kende de gemeente van Korinthe, waar zoveel tekortkomingen zijn, en dat noemt hij ook. Hij draait er niet omheen, hij durft de vinger te leggen bij de zonde die er is. En toch begint hij op deze wijze. Hij begint op deze wijze zijn brief, zijn schrijven, omdat hij niet kijkt naar mensen, maar hij kijkt naar God die genade geeft aan mensen. God geeft genade aan mensen en daar dankt hij God voor. En als hij dan schrijft, dan schrijft hij om mensen te onderwijzen, zodat ze die genade mogen gaan uitwerken in hun leven. Hier gaat het al direct om een geestelijke onschendbaarheid voor het kind van God. Geheiligd, geroepen. Als je geheiligd bent, zegt de Hebreeënbrief ons dat we voor eens en voor altijd geheiligd zijn. Ik lees met u uit Hebreeën hoofdstuk 10. In hoofdstuk 10, daar gaat het om de offers in het oude, onder het oude verbond. En dan wordt hier ook gesproken over de Heer Jezus Christus, die in het nieuwe verbond, onder het nieuwe verbond, het Nieuwe Testament, zichzelf als offer heeft gegeven. Waarom moest hij zich geven als offer tot verzoening van onze zonde, niet zijn zonde, en hij is God, hij is heilig, zonder zonde, natuurlijk, maar hij moest zijn offer brengen voor ons. En dat staat er in vers 9 en in vers 10. Dan zegt hij, hier ben ik, en dat is de Heer Jezus Christus. Dan zegt hij, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Waarmee hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. Op grond van die wil zijn wij, dus wij mensen, eens en voor altijd geheiligd. Door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Eens en voor altijd geheiligd, lieve mensen. Even kijken of het werkt. Ja. Geheiligd in de Heere Jezus Christus. Misschien verbaast het u dat ik op deze manier begin. Wij moeten doordrongen zijn en we mogen doordrongen zijn van het feit dat wij geheiligden zijn in de Heere Jezus Christus. Dat is geen prestatie van ons mensen, maar dat is de rijke genade van God die over ons leven gekomen is. Misschien zijn er vanmorgen wel mensen die zeggen, ik geloof en ik noem mij een christen, maar ik heb niet de vrijmoedigheid om mij een geheiligde in Christus te noemen. Toch zegt de Bijbel dat. Als je tot geloof gekomen bent in de Heer Jezus Christus, dan staat er, en dat hebben wij ook gelezen, dan is de Heer Jezus Christus in je leven gekomen. Zijn lichaam heeft hij gebracht als een offer voor jou. Al je zonden zijn weggedragen. En hij zegt dan tegen ons, geheiligd. Geheiligd in de Heer Jezus Christus. En is het geweldige, het is de kracht van genade, die rijke genade van God, dat gewone mensen toch heiligen mogen zijn. Je gedraagt je niet altijd heilig, maar je bent wel heilig in de ogen van God. Je noemt je immers naar zijn naam, kind van God. En omdat je een kind van God bent, ben je een kind van de Heilige. En God is heilig. Zijn naam betekent van een andere orde. Dat betekent dat wij van een andere orde mogen zijn. Op een ander niveau mogen leven. Dan gedraag je niet hoogmoedig. Dan ga je niet boven de mensen die God niet kennen staan. En kijk naar beneden. Je bent een gewoon mens. Net als al die andere mensen in je omgeving. En toch mag jij zeggen, ik ben een geheiligde. Hij schrijft hier dus, ik wil er nog even heel nadrukkelijk de vinger bij leggen. Hij schrijft hier aan de gemeente van God in Korinthe. En je mag ook je eigen plaats daarvoor invullen. Hij schrijft hier aan die gemeente van God, geheiligd niet door kennis, niet door jouw inzet, geheiligd door Christus Jezus. Hij schrijft aan hen die geroepen zijn om geheiligden te zijn. Twee dingen worden hier gezegd. Je bent door Jezus Christus geheiligd en je bent geroepen om geheiligden te zijn. Als jij mag zeggen, ik ben een ambassadeur van Jezus Christus, dan zou je kunnen zeggen, gedraag je dan ook en werk dat uit in je leven, dat je een ambassadeur van Jezus Christus bent. Laat het zien in jouw leven dat je van hem bent. En dat is het machtige. Je bent apart gezet van de zonde van deze wereld. Je bent losgemaakt. Hij heeft je banden verbroken met de zonde. De macht van de boze is in ieder kind van God verbroken. Dat mag bij ons doordringen. Daar mogen wij ook uit gaan leven. De zonde ligt heel dicht bij ons. En je kunt in de zonde vallen. Maar dat is je vleeselijke begeerte. God heeft die zonde door Jezus Christus verbroken. Je hoeft niet meer te zondigen. Want je bent geheiligd door de Heere Jezus Christus. De kracht van de genade van God mag ook zichtbaar worden in jouw leven. Daar moet je je naar uitstrekken. Daar mogen wij naar uitzien. Dat is tot je doel komen. We leven in een tijd dat we heel erg op onszelf gericht zijn. Het gaat dan om onszelf. Mijn ik. Mijn persoon. En we leven in een maatschappij waarin er voortdurend gezegd wordt, jij hebt recht op je eigen mening. Jij hebt recht op respect van mensen om je heen. Jij hebt recht enzovoort enzovoort. U weet, u kunt dat vergroten. U kunt dat doordenken. Hoe dat in je leven werkt. Hoe dat in de wereld werkt. Want we staan ook midden in deze wereld. Maar als je op het niveau leeft van een heilig God. Kados staat er in het Hebreeuws. Kados van een andere orde. Dan ben je gericht op God. Dan gaat het niet meer om, ik moet tot mijn doel komen. Ik moet respect hebben. Ik moet. Het gaat niet om ons, gemeente van Jezus Christus. Kind van God. De Heer Jezus Christus wil jou brengen in zijn op zijn wegen. Hij wil zich in jouw leven en in mijn leven verheerlijken. Geheiligden in Jezus Christus, wij mogen geheiligden zijn. En daar mogen we ons naar uitstrekken. Dat is het doel van ons bestaan. We hebben het gezongen en ik kom daarop terug. Om als Jezus Christus te zijn in deze wereld. Ja, maar zo eenvoudig als ik dat nu zeg, gaat het niet. Ook al noem ik moeilijke dingen. Want niet leven uit de heiliging heeft ook gevolgen. Je kunt als kind van God weten dat je van hem bent. En mag je weten, als Jezus mij roept, dan ben ik bereid om hem tegemoet te gaan. En u weet misschien ook dat de Heere Jezus Christus naar de hemel is gegaan om voor u een plaats te bereiden. Dat als het moment komt dat u sterven moet, dat je dan toch mag weten dat er een plaats is bij de Heer. Maar hoe leven we hier op aarde? Nu we hier nog zijn, als geheiligden van Jezus Christus. En ik heb u al gezegd, Paulus kende de gemeente van Korinthe erg goed. En hij zegt dan, jullie zijn geheiligden in de Heere Jezus. Maar wat lees ik dan in 1 Korinthe hoofdstuk 3, de eerste 4 versen? Daar zegt hij, maar broeders. En waarom zegt hij dit zo? Waarom begint hij zo? Hij heeft het erover dat ze geheiligd zijn, dat ze de Heilige Geest hebben gekregen. De Geest is werkzaam, maar broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen. Ik sprak tot mensen van deze wereld, tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel, daar was u niet aan toe. En ook nu nog niet, want u bent nog gebonden aan de wereld. Wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan deze wereld. Dan leeft u toch als ieder ander. Dan leef je als ieder ander. Wel, beste mensen, het gaat hier dus om vleeselijke christenen. Nou moet ik me niet verspreken, want dan zeg ik vreselijke christenen. U bent toch een christen, maar leeft u uit de oude positie of leef je uit de nieuwe positie? Ben je een vleeselijk christen? Dus dan leef je uit je vlees, maar je bent wel een christen. Dan ben je geheiligd in Jezus Christus, maar je leeft er niet naar. Vleeselijke christenen zijn een prooi en een instrument van de boze om de gemeente van Jezus Christus te verwoesten. En daar zouden we over moeten nadenken, lieve mensen. Vleeselijke christenen leven op hetzelfde niveau als mensen die God niet kennen. En dan gaat het om je eigen ik. De conflicten tussen broeders en zusters komt altijd voort uit het feit dat er gezocht wordt naar eigen inbreng, eigen inzicht, naar ik. De ik zit op de troon. Waarom kan ik dat zo stellig zeggen? Omdat ik niet anders lees in de Bijbel dat geestelijke mensen bereid zijn om de minste te zijn, om nog een stap verder te gaan als iemand jou dwingt, als een broeder je dwingt. Om je gezicht te verliezen. Om misschien in de ogen van de wereld een loser te zijn, maar overwinnaar in de Heer Jezus. Vleeselijke christenen Zijn christenen, zeker christenen, natuurlijk, zijn christenen die geen verbinding hebben met de Heere Jezus Christus. Die niet uit die relatie leven. Je kunt geheiligd zijn in de Heere Jezus en toch geen relatie hebben met de Heere Jezus. Daarom zegt Paulus hier ook, ik had eigenlijk anders moeten schrijven. Maar broeders en zusters, jullie zijn afgunstig. Jullie leven op elkaar. Jullie leven net als de mensen die God niet kennen. En daarom, ik moet komen met melk, maar ik wilde zo graag vast voedsel aan jullie geven. Dan groeien. Vast voedsel. Als je wilt luisteren naar datgene wat de Heere God je zegt. Weet u, als je niet leeft uit je heiliging, dan kun je dat vaste voedsel niet verdragen. En nou weet ik, als ik dat zo zeg, dat niemand van u tegen mij zegt zo straks aan de deur, ik heb dat vaste voedsel van u niet verdragen. Ook al is dat zo, maar dat zeg je niet, want je wilt gewoon niet zo zijn. Maar misschien zitten hier wel mensen die zeggen, jongen, we zijn zo blij begonnen. Die man heeft het zo goed gedaan met die voorzang en ons meegenomen. En nu zit hij hier en wat moet ik nou daarmee? Nadenken, eenvoudig, nadenken over het feit dat God in Jezus Christus ons voeding aanreikt. Geestelijk voedsel om te kunnen groeien en een geheiligde zijn in deze wereld. Moeilijk, hè? Nou, als er staat dat hier mensen zijn afgunstig, gebonden aan de wereld, en dan leef je toch als ieder ander, dan ben je gericht op jezelf. Weet je wat ik tegenkom? En u waarschijnlijk ook. Dat is heel veel wettisch christendom. Het is goed om een paar woorden daaraan te wijden. Waar komt het vandaan? Een wettisch christendom. Wij willen het niet, maar het is er wel. Wettisch christendom komt voort uit het feit dat vleeselijke christenen toch als christenen willen leven. Maar ze hebben geen relatie met de Heer Jezus. Denkt u er maar over na. U mag er rustig over nadenken. En Harold heeft mijn e-mailadres, dan mailt u maar als u het niet met me eens bent. Op grond van het woord van God, anders niet. Wettische christenen zijn christenen die wetten hebben gemaakt waarbinnen de gemeente moet functioneren. En dan gaat het niet zozeer om je hart, daar gaat het erom, hou je aan de regels. Zit je op je stoel? Doe je mee? Betaal je, ik wou zeggen je tiende, misschien betalen jullie wel 3% of 20%, maar betaal je tiende. Draag je financieel bij. Is er uiterlijk niets op jou aan te merken? Nou, dan is het goed. Maar hoe zit het met je hart? Want Paulus die heeft het hier over mensen die eigenlijk geheiligd zijn, maar die daar niet door naar leven. Ze zijn voor God geheiligden, maar ze gedragen zich er niet naar. Misschien gedraag je je wel, maar heb je geen relatie met de Heer Jezus. Wettische christenen zijn christenen die zeggen, het gaat erom dat alles goed functioneert en dat wij naar buiten toe ook iets laten zien hoe wij als kerk leven. We zijn gemeente van Jezus Christus. En al die wetten en al die regeltjes die wij dan maken om een gemeente goed te laten functioneren, oh, ze zijn nodig. Natuurlijk zijn ze nodig, maar ze zijn dienend om Jezus Christus groot te maken. Om vanuit die relatie die we hebben met de Heer Jezus, om daaruit te leven, broeders en zusters. de tegenstander gebruikt het kind van God maar al te vaak om het werk van God kapot te maken. Daarom mag je je realiseren, mijn positie is geheiligd te zijn in Jezus Christus. Je bent een ander mens geworden. Jouw positie is, ik ben voor God geheiligd. En daaruit mogen we leren denken. En als we daaruit leren denken, als dat in ons leven ook geworteld is, dan wordt het voortdurend duidelijk dat we ook daaruit mogen leven. Dan mogen we die genade die we gekregen hebben, die van God gekomen is in ons leven, mogen we dan gaan uitwerken. Daarom zijn wij mensen die mogen luisteren naar Jezus Christus. En de Heilige Geest werkt in ons een verlangen uit. Een verlangen om bij Jezus te zijn. Een verlangen om zijn beeld te dragen. Om meer en meer op Jezus te mogen gaan lijken. Dat is waar we dan naar verlangen. En wat gebeurt er dan? Dan komt er een heiligingsproces in ons leven op gang. Dan gaat er wat gebeuren in je leven. Dan ga je veranderen. Bent u veranderd? Hoe lang ken je de Heer Jezus? Misschien zijn er wel mensen die al 30 of 40 jaar de Heer Jezus kennen. Ziet uw omgeving dat u een geheiligde bent? Of ben je helemaal niet veranderd? Ben je nog precies zo als 30, 40 jaar geleden? Ik wil u lezen. 2 Korinthe, vers 12 tot en met vers 16. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt. Opdat wij zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Hier stop ik even eerst. Wij hebben de geest van God gekregen, opdat we kennis zouden krijgen hoe groot de genade, hoe rijk wij zijn geworden, hoe groot de genade van God is in ons leven. Opdat wij zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. De Heilige Geest geeft ons zicht op wat God in ons leven gedaan heeft. En wat we weer uitwerken. Dus zonder de Heilige Geest kunnen wij niet groeien. En weet u, als je dat gaat zien, dan wil je lijken op de Heer Jezus. En daar staat er in 2 Korinthe hoofdstuk 3 vers 18. Daar staat dat wij mogen dan ook op Jezus gaan lijken. Ook dat wil ik graag even lezen. Ik heb er geen papiertje tussen gelegd, dus ik moet het ook opzoeken. Dan kunt u met mij het mee opzoeken. Dat hebben wij tegelijk, denk ik. Er staat er, en dan lees ik even vers 17 daarbij. Wel nu, met de Heer wordt de geest bedoeld. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Meer en meer gaan lijken op de Heer Jezus. We mogen in die vrijmoedigheid gaan staan. Wij mogen ons ernaar uitstrekken om op Jezus te mogen lijken. Dat is het doel. Komen tot je doel, kind van God, is niet jouw doel. Het is niet mijn doel. Maar het is Gods doel om Jezus Christus in mij te tonen. Dat is het doel. Daarvoor heeft hij ons bij elkaar gebracht. En daar kom ik straks op terug, om van elkaar te leren. Dat mogen we met elkaar voor ogen houden. Meer en meer op Jezus gaan lijken. Misschien schrik je daarvan. Lang geleden, toen ik dat voor het eerst hoorde in mijn leven, moest ik echt eventjes dat verwerken. Toen iemand die heel moeilijk had, en we trokken met deze man op, al een aantal maanden en weken, dat hij bij ons kwam, in ons huis, een man die heel moeilijk kon praten, een oudere man, die in de oorlog, omdat hij geen Joden wilde vergaderen, geen Joden wilde verraden, geen tong meer had, want ze hadden hem de tong uitgetrokken. Hij kon dus heel moeilijk praten. En toen was hij bij ons een keer op visite. En toen zei hij tegen mij: u weet dat als u er aankomt, ik altijd aan de overkant over de trottoir loop, want ik wil niet weten dat ik contact met u heb, want ik word in de gaten gehouden. Ik mag eigenlijk niet met een christen omgaan. Maar toen vertelde hij: als ik u zie, dan denk ik altijd, ik zie daar Jezus. Ik dacht, ziet hij in mij Jezus? Hoe is het mogelijk? Want we denken zo gauw klein over onszelf. Gelukkig zijn, en daar dank ik God voor, meerdere mensen die daarna dat wel tegen me gezegd hebben. Hebben ze het ook wel eens tegen u gezegd? Of is het uw verlangen om te lijken op de Heer Jezus? Als dat je doel is, dan ben je bereid om in dat heiligingsproces te stappen en te zeggen: Heere, verander mij. Heere, kneed mij. Heere, vorm mij. Heere, vul mij. En strek je uit naar de Heer. Lieve mensen, dan gaan wij geestelijk groeien. De Heilige Geest is gegeven om te groeien. Dus wat eventjes wat weggevallen. Zal mijn schuld wel zijn, hoor. Daarvoor hebben we de Heilige Geest gekregen. En dat behoedt ons voor een wettisch christendom. Want de Heilige Geest is voortdurend bezig om in ons te werken in die relatie die we mogen hebben met de Heere Jezus Christus. Hem mogen we dienen. Hem mogen wij eren. Ik wil uit Filippenzen even een stukje lezen. Filippenzen. En dan lees ik vers hoofdstuk 3. Filippenzen hoofdstuk 3. Wil ik graag met u lezen. Vers 7 tot 9. Kijk, voordat ik dat ga lezen. Als we zeggen: Heer Jezus, ik wil in dat heiligingsproces van u gaan staan. Ik wil als ambassadeur van u, Heer Jezus, leren. Ik wil door u onderwezen worden. Dan staat er wat Paulus zegt: maar wat mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven en heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef, maar door die van God. De rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Hij doet het niet weg om zo dan gerechtvaardigd te zijn voor God. Hij doet het niet weg om beter te worden. Hij doet het weg omdat het hem in de weg staat. Het staat hem in de weg om Christus te kennen. En wat staat ons vaak allerlei dingen in de weg, lieve mensen, om werkelijk Christus te winnen, Christus te leren kennen. Wat is het moeilijk om de minste te zijn, maar als je bereid bent om in de naam van Jezus Christus de minste te zijn, de onderste weg te gaan, vergeven die geen vergeving vraagt. Als je zo in Jezus Christus wilt staan in het heiligingsproces, dan zal God je zegenen. Door de vele jaren dat ik de Heer mag dienen, ben ik heel vaak met pastorale conflicten onder broeders en zusters betrokken geraakt. En dat is altijd een hele verdrietige zaak. Want dan staan er mensen die zeggen geheiligd te zijn, of ze zeggen het niet. Maar ze zeggen dan, ik ben een christen, ben een kind van God, soms lid van dezelfde gemeente. En ze staan lijnrecht tegenover elkaar te bekvechten. Ze zoeken naar hun eigen gerechtigheid. Ze zoeken naar hun eer. Ik ben al 30 jaar lid van die gemeente, dus ik heb wat te zeggen. Nou, lieve mensen, als je in de gemeente van Jezus Christus wilt gaan op de weg van heiliging, in dat proces, dan gaat het niet om wat ik bezit, dat wil ik loslaten, maar wat ik in Jezus Christus heb ontvangen. Want je bent geestelijk onschendbaar. Voor God ben je onschendbaar, je blijft een heilige. En ik heb het wel eens tegen mensen gezegd die in conflict waren met elkaar. Nu zijn twee mensen die geheiligd zijn in Jezus Christus. De een is niet meer geheiligd dan de ander. Volmaakt voor God staan tegenover elkaar. Wat is daar toch aan de hand? En dan moet je over na gaan denken. En soms moet je dus dingen loslaten in je leven. De Heilige Geest geeft ook een verlangen, en dan kom ik bij Johannes hoofdstuk 15, bij de ware wijnstok. Geeft ook een verlangen om vrucht te dragen voor de Heer. Vrucht te dragen voor God, dat is je doel. Lijken op de Heer Jezus, God verheerlijken in je leven. Zo het verbonden zijn in de Heer Jezus Christus met de ware wijnstok is het allerbelangrijkste in het leven van een kind van God. En gegarandeerd, lieve mensen, gegarandeerd zul jij vrucht dragen in je leven, net als ik, als we verbonden blijven aan de Heer Jezus Christus. Alleen er gebeurt wat in je leven. Want er wordt een snoeimes gebruikt. En het doet pijn, maar dat snoeimes is nodig in ons leven. En in een heiligingsproces ontkomen wij niet aan het snoeimes. Want we zijn soms zo vleeselijk, zo menselijk. En de Heer wil dat wegdragen, wil dat wegdoen in ons leven. En dan komt het snoeimes. En dan snoeit Hij ons leven om meer vrucht te kunnen dragen. Ik ben meerdere keren mensen tegengekomen die tegen mij zeggen, nou, ik heb er eigenlijk wel genoeg van om door de Heer iedere keer zo gesnoeid te worden. Laat God nu maar eens een keer bezig zijn met die ander en mij met rust laten. Zo'n uitspraak of iets dergelijks. Maar als je werkelijk het verlangen hebt om te lijken op de Heer Jezus Christus, om vrucht te dragen voor God, dan kan het niet anders, omdat je geestelijk onschendbaar bent. Dus die vrucht is mogelijk, worden wij gesnoeid. Als we blijven in de Heer Jezus. Als we zeggen, Heere, ik wil dat heiligingsproces, Heere, daarin wil ik gaan staan. Dan zal de Heere God u en mij gebruiken tot eer van God. Gegarandeerd. En dat is mooi dat we dat hebben, die garantie. We zijn geheiligd met het doel op de komst van de Heer Jezus Christus. In 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5, daar wordt gesproken over de komst van de Heer Jezus. In vers 23, en dat is het verlangen van Paulus, schrijft hij aan de gemeente daar Mogen de God van de vrede, mogen de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen. En mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn gelofte gestand. Paulus schrijft hier met het oog op het feit dat hij weet, God is getrouw, God wil het uitwerken in jullie leven. En dat is ook mijn verlangen, zo schrijft hij. Het is mijn verlangen dat jullie in oprechtheid, in alle oprechtheid, in je geest, ziel en lichaam zuiver bewaard blijven. Oprechtheid staat niet in deze vertaling, staat in een andere vertaling. Oprecht leven voor de Heer. Oprecht leven voor Hem. En dat is waar het om gaat. Hoe kunnen wij elkaar stimuleren om elkaar te ontmoeten in de gemeente van Jezus Christus? De Hebreeën schrijver die zegt ons dat wij de onderlinge samenkomsten niet moeten nalaten, want daarin willen wij elkaar bemoedigen. En daarom moet je de onderlinge samenkomsten niet nalaten, want het mag voortdurend zijn dat we elkaar stimuleren. Niet elkaar de oren wassen, niet elkaar bekritiseren. Daarom zitten we als gemeente niet iedere zondag bij elkaar. Nee, wij mogen bemoedigd worden. Bemoedigd worden in de aanbiddingsliederen. Bemoedigd worden in de gebeden. Bemoedigd worden door het woord van God. Dat wij van Hem zijn, ambassadeurs. En dat we naar elkaar mogen kijken als mensen geheiligd in Jezus Christus. Ik zou eigenlijk dat best willen zeggen. Ik zou het u wel willen vragen. Maar misschien breng ik u wel in verlegenheid. Om tegen die ander te zeggen. Om elkaar nou eens de hand te schudden. En tegen die ander te zeggen. Mijn broeder, mijn zuster. Je bent geheiligd in Jezus Christus. Moet je niet rondkijken. Tegen hem zou ik het wel zeggen. Tegen haar zou ik het wel zeggen. Tegen die broeder. Nou, daar zal ik het niet zo gauw zeggen. Want wat kan er niet tussen zitten? Toch zijn wij geheiligd in de Heer Jezus. Onschendbaar in onze relatie met de Heer. Daar kan de duivel niet tussenkomen. Hij probeert het kapot te maken, maar het lukt je niet. Hij kan ons nooit uit onze positie halen. Hij kan ons wel laten leven die absoluut niet overeenkomt met de positie die we hebben. Geheiligd in Jezus Christus. Leef als geheiligden in Jezus Christus. Ga in dat heiligingsproces staan. En zeg, Heer, alles wat van mij was. Alles wat ik misschien belangrijk vind in mijn leven. Ik zie het als afval. Ik zie het niet als winst. Heer, hier is het. Want het belangrijkste is, ik wil u winnen. Ik wil u kennen. Heer, ik wil op u lijken, Heer Jezus. Broeders en zusters, ja, geen melk, dat besef ik heel goed. Vast voedsel, maar tot eer van de Heer Jezus Christus. En dan zal ook deze gemeente hier ter plaatse groeien. En Jezus Christus zal steeds meer zichtbaar worden in gewone mensen. We gaan samen danken. Dank u wel, Heere God. Dat we hier vanmorgen zo samen een ogenblik van rust mogen hebben om te luisteren naar uw woord. Om het te overdenken. Om het een plek te geven in ons leven. Heren, en u weet dat we allemaal zo verschillend zijn. U weet, heren, dat we allemaal bij tijd en wijle onze worsteling hebben. Heren, u weet dat bij tijd en wijle die aanvallen van de boze zo geniepig zijn. Heren, zodat we het eigenlijk helemaal niet doorhebben. Dan pas als de boze zijn zin gekregen heeft. Dat we dan eigenlijk pas doorhebben dat we op een verkeerde weg waren. Ik wil u bidden, Heere God, ook voor deze gemeente. Dat hier in deze gemeente, Heer Jezus, het steeds duidelijker gaat worden dat het om u gaat. Zoals we dat mogen bidden voor al die gemeenten in Nederland en daarbuiten. Heere, dank u wel dat wij verbonden mogen zijn met vele broeders en zusters. Heer, en als we dan als geheiligden in u bidden voor elkaar, bidden wij ook voor onze broeders en zusters op de Filipijnen. Heere, de gemeente die uit elkaar geslagen is. De gemeente, Heere God, die het niet meer weet, zo in verwarring geraakt is. We willen voor uw kinderen bidden. Dank u wel dat u daar bent. Dank u wel voor al die kinderen van u die in een organisatorisch verband daar hulp willen bieden. Heere, dat u hen genade geeft. Dat u hen wijsheid geeft. We bidden u, Heere, voor uw gemeente daar op de Filipijnen. We bidden u, Heere God, voor uw gemeente in de moslimlanden. Heere, dank u wel dat er telkens weer opnieuw mensen tot geloof komen. Dank u wel, Heere Jezus, dat u daar bent waar de strafkampen, de heropvoedingskampen vol zitten met mensen die uw naam belijden, dat u daar bent. En dat ze geestelijk onschendbaar zijn en daarom voor hun getuigenis kunnen sterven. Dank u wel, Heere Jezus, dat u zo wilt werken in deze wereld. U werkt in en door gewone mensen. En uw koninkrijk zal gevestigd worden. Heere, hier en daar mogen wij het al duidelijk zien dat u de overwinnaar bent. De overwinnaar bent over de machten van de boze. Dank u wel, Heere God, dat wij als ambassadeur dat mogen uitleven. En desnoods onder woorden mogen brengen. Maar dat we het uit mogen leven. Dat wij koningskinderen zijn. Dat wij kinderen van een heilig God zijn. Dank u wel. Heere, dank u wel voor uw snoeimes. Dank u wel, Heere, dat u in ons leven zo werkt. Dat we meer en meer op Jezus Christus, onze Heer, onze heiland, mogen gaan lijken. Geprezen zij uw naam. Halleluja. Amen.